Werk is geen Tomorrowland. Maar als we het goed inrichten, kunnen we er wel veel uit halen. Tevredenheid over ons loon bijvoorbeeld. Plezier met onze collega's. We kunnen ons geëngageerd voelen wanneer we ons persoonlijk gaan ontwikkelen. En zelfs zinvolheid ervaren wanneer we bijdragen tot een groter geheel. Nu, hoe dat je die dingen eruit haalt, is voor iedereen een beetje anders. En daarom vraag ik in elke aflevering aan mensen met toch wel bijzondere beroepen hoe zij alles uit werk halen wat eruit te halen valt. Mijn naam is Katelijn Nijsmans en welkom bij de podcast Werk is geen Tomorrowland. Vandaag stel ik je voor aan Yves de Loeker. Ik ken Yves privé als een zeer uitbundige, vrolijke man met tonnen energie. Hij is zeer bedreven in het Vlaams Symfonieorkest waar hij klarinet speelt. Hij gaat in het weekend tennissen met zijn man en hij combineert dat schijnbaar moeiteloos met het verbouwen van een huis. Hij heeft een gigantisch aantal vrienden, waaronder mezelf, en daardoor weet ik dat hij ook niet helemaal vies is van een wijntje hier en daar. Nu, Yves heeft als huisarts een eigen groepspraktijk, De Koning in Berchem, waar hij samenwerkt met andere huisartsen, psychologen en diëtisten. En de eerste keer dat ik bij Yves kwam als huisarts, dat was toch een kleine shock voor mij. Ja, als huisarts was hij zeer plichtsgetrouw, geen springend veld. Hij zet zijn tanden in elk probleem dat hem voorgelegd wordt en slaapt letterlijk niet tot die problemen zijn aangepast. Nu, de meeste onder ons, wij gaan niet zo graag naar een huisarts. Want wanneer we er komen, dan komen we er vaak met problemen of met pijn. Maar toch zijn we meestal blij wanneer we geweest zijn. Onze huisartsen bieden het eerste vangnet wanneer het niet goed gaat. En dat heeft de coronacrisis nog maar eens bewezen. Het is een heel bijzonder beroep. En ik ben dan ook heel benieuwd waar huisartsen zoals Yves hun werkgeluk uit halen. Dag, dokter de Loeker.
Dag, Katelijn.
Mag ik Yves zeggen?
Jij mocht Yves zeggen, uiteraard.
Yves, hoe is het op het werk?
Speciale tijden, hè. Ik denk dat dat voor iedereen wel zo is, maar ik denk zeker in mijn beroep was dat natuurlijk wel misschien nog wel extra speciaal. Maar ook interessant. Ik denk dat uiteindelijk, we hebben daar allemaal veel uit geleerd. Ik denk dat een paar zaken in onze job ook wel wat veranderd zijn. Hoe dat we er naar kijken, hoe dat we ons organiseren. Dus laat ons zeggen dat het zeker ook heel interessant is geweest.
Interessante tijden. Is uw beroep, heb je echt een beroep van voor corona en een beroep na corona, zou je dat durven zeggen?
Ik denk dat op zich onze job wel altijd wel wat hetzelfde is en zal blijven. Ik denk dat het onze positie misschien wel iets meer in de picture heeft gesteld naar de mensen toe. Dus ik denk dat dat eerder ook iets positiefs met zich heeft meegebracht. Maar ik denk dat we wel uiteindelijk onze job van vroeger terug gaan krijgen. Dat wel. Ja.
Zeg, en die job van vroeger, of hoe ziet zo'n de gemiddelde werkdag van een huisarts? Hoe ziet zo'n dag eruit?
In principe zijn die dagen ongeveer wel gelijklopend als in dat wij, als ik dan spreek voor de nieuwe generatie artsen, werken wij nog uitsluitend op afspraak. Dus uiteindelijk, onze dag begint altijd wel mooi met een blok consultatie. Wij lunchen ook gewoon zoals iedereen anders. Maar wij houden ook wel telefonische belmomenten. De meesten doen dan nog eens terug een volledige blok consultatie of hier en daar nog wat huisbezoeken tussen. En dan sluiten we eigenlijk ook onze dag gewoon af.
Dus het is dus ochtends, je vertrekt, je doet de afspraken die staan ingepland, tussendoor huisbezoeken?
Meestal plannen de meeste huisartsen dat ook wel in bepaalde tijdschema's om natuurlijk niet constant de praktijk te moeten verlaten voor één iemand en dan terugkomen. Dus je probeert dat dan wel wat te bundelen. Hoe dat ik het doe, is dat wij tussen 8 en 10 uur 's morgens de mogelijkheid geven aan mensen om eventueel een huisbezoek aan te vragen. Zodat we die dan kunnen bundelen ergens in de namiddag of zo. En dan proberen wij terug naar onze consultatie te gaan.
Ja. Doe dit graag?
Ik doe het heel graag. Ik denk dat ik het anders niet zou kunnen om het zoveel uren per dag te doen.
Nee, dat denk ik ook. 12 uur. En waarom, wat vinden we er zo plezant aan?
Het is fijn om mensen ook gewoon beter te leren kennen. Maar zo in alle facetten van het leven. Ik denk dat mensen... Ik heb het onlangs ergens gelezen dat mensen het eerlijkste zijn tegen hun kapper en tegen hun huisarts.
Serieus?
Omdat dat mensen zijn die je op regelmatige basis ziet, die dat in principe voor de rest niet echt betrokken zijn in de eigen kring. Dus dat mensen daar het meest eerlijk durven zijn, blijkbaar, over hun leven. En dat geeft een... Langs de ene kant is dat interessant om zo wat de geheime kantjes wat te leren kennen. En ook vooral een inkijk te krijgen in de hele maatschappij. Je bent de ene moment met iemand echt straatarm bezig, tot mensen die echt wel gewoon heel rijk zijn. Alle leeftijden door elkaar, alle beroepen. En je leert ook gewoon heel veel kennen van het leven door wat mensen nu te vertellen hebben. Dus het is een heel fijn wederzijds verhaal dat je heel te horen krijgt.
Je krijgt een beeld op hoe dat de maatschappij eruit ziet door met al die mensen te praten. Ja. Heeft het u ook veranderd?
Het heeft mij zeker veranderd, omdat je toch met momenten ook leert om met je twee voeten op de grond te staan. En af en toe ook je eigen problemen een beetje in een groter geheel probeert te bekijken, is dat... Het is niet dat ik altijd mijn problemen zal minimaliseren. Dat denk ik dat niet nodig is, maar het leert u af en toe wel, door u eigenlijk te proberen positioneren in andere mensen hun problemen, dat je ook wel beseft van oké, mijn problemen zijn er, maar ik kan die wel plaatsen en dat hoeft niet het einde van de wereld te betekenen.
Nee, want ik zei het daar net al in de intro, de meeste mensen komen niet zo heel graag naar de huisarts, want je komt met problemen, je komt met pijn en dan vraag ik me af, vind je dat dan niet erg? Zou je het niet leuker vinden als mensen hier binnenkomen en blij zijn? Pakt u dan soms niet mee naar beneden?
Ik denk dat er een goed evenwicht is tussen enerzijds natuurlijk te luisteren naar mensen hun moeilijkheden of pijntjes of miserie soms ook. Het gaat niet altijd over pijn, soms ook over de sociale problemen waar mensen mee geconfronteerd worden. Maar het fijne is wel dat wij een heel oplossingsgericht beroep zijn en mee proberen na te denken en je krijgt daar dan ook wel direct appreciering of waardering voor terug. Dus het is ergens ook wel fijn dat mensen nu betrekken in het meezoeken naar een oplossing voor hun problemen. Dus ik denk dat ik het meer vanuit die positie bekijk, waardoor het voor mij ook niet overkomt alsof ik heel de tijd moet luisteren naar mensen hun kwaaltjes of miserie. En we hebben ook gelukkig af en toe wel heel fijne dingen dat we kunnen vertellen voor mensen meedelen dat ze zwanger zijn er zijn ook heel veel andere zaken, mensen die uiteindelijk met een idee naar hier komen dat ze iets heel erg hebben en dat we ze uiteindelijk kunnen geruststellen of door heel simpelweg een oorprop weg te nemen waar mensen nu echt op het moment zelf heel dankbaar voor zijn. Dus er zijn ook heel veel kleine gelukjes en ook grotere.
Dus het is echt van het feit dat je kunt bijna zien dat je mensen hebt geholpen. Hè? Dat nu inderdaad van mentale pijn is of van fysieke pijn. Je ziet echt de impact van wat je daar, daar doet.
En dat is denk ik wat mij sowieso elke dag inspireert om er gewoon volop tegenaan te gaan, elke dag. Hè? Ja.
Ja. Ja, bij Housework bekijken wij werk in 4D en vier dimensies. Mm-hmm. Omdat we gaan ervan uit dat om echt te kunnen zeggen, ik ben gelukkig op het werk, dan moeten er vier dimensies worden ingevuld. En de eerste van die dimensies, dat is werktevredenheid, contentement. Mm-hmm. Als je nu eens naar achter leunt en je kijkt terug op je baan, zijn je content of tevreden over je baan?
Ik ben sowieso content en tevreden over mijn baan. Ik denk dat het fijne is dat... Het is misschien een cliché om te zeggen dat je een soort van roeping moet hebben voor het beroep. Maar ik denk dat dat ook wel zo is. Het is een veeleisende job, maar het geeft u tegelijkertijd zoveel waardering en zoveel... innerlijke tevredenheid of waardoor dat je echt wel kunt zeggen op het einde van de dag, ik denk wel dat ik een verschil maak, hè, voor, voor mensen in het algemeen en ook voor jezelf, zodat dat het er wel toe doet. Dus ik ben heel tevreden dat ik zo misschien een cliché kan bekrachtigen. Dat is mijn roeping en ik ben heel blij dat ik mijn roeping mag uitoefenen. Ook.
Ja. Dus het zit hem vooral in het feit dat je het gevoel hebt dat je bijdraagt aan de maatschappij, dat je iets goeds doet. Als je daar dan... Want dat is absoluut... Dat lijkt mij het zoemen van werkgeluk. Hè? Dat je kunt zeggen van, kijk, ik help mensen, ik help een samenleving, ik heb daar een rol in te spelen. Als je nu kijkt naar uw baan, hè? Want ik hoor, je ziet het niet echt als een baan, je ziet het eigenlijk meer als een roeping, als iets wat je doet. Maar puur naar de praktische kant van de zaak. Hè? Wat je bijvoorbeeld heel vaak ziet in het onderzoek terugkomen naar werktevredenheid, is bijvoorbeeld dat mensen in een goede omgeving werken. Ja. En dan denkt je van, hé, we zitten hier in een prachtige praktijk, hè, met mooie ramen en zo. Maar een van die dingen, en dat is nu misschien een stomme vraag, maar ik vroeg mij dat af, is dat je in een veilige omgeving kunt werken. Dus je denkt dan vaak aan een arbeidersomgeving. Mm-hmm. Maar dan dacht ik, Bo, jij komt toch ook wel in contact met mensen, met allerlei bacteriën en virussen en zo. Zeker in de COVID die gepasseerd is. Heb je nooit schrik om iets op te lopen?
Ik denk dat er, om misschien zelfs even iets van helemaal in het begin van ons gesprek aan te halen, waarin onze job misschien wel wat gaat veranderen, is wel dat we er als huisarts inderdaad denk ik ook wel meer mee bezig zijn van dat we inderdaad bepaalde ziektes wel makkelijker kunnen overkrijgen. En we zijn allerlei beschermingsmaterialen beginnen dragen nu tijdens de COVID-periode. En dat dat nu zo vreemd is dat wij in volle griepperiodes dat zonder beschermingsmateriaal deden. Dus ik denk dat heel veel huisartsen daar nu ook wel over aan het nadenken zijn van voor volgende winter, wanneer dat waarschijnlijk wel eerder griep, hopelijk, en niet meer het corona-verhaal ons tegemoet komt, dat we misschien toch ook wel meer daarmee gaan bezig zijn om toch ook wel wat beschermingsmaterialen te voorzien, veel meer op die handontsmetting nog te letten dan het ervoor misschien was. Want wij waren echt gewoon om onze patiënten te begroeten met een hand vanuit de wachtzaal.
Als je daar nu voor nadenkt, dat is toch waanzin.
Ja, er zijn af en toe nog mensen die dat vanuit een gewoonte toch aanbieden en dat je dan zelf zo schrikt van...
En wat doe je dan?
Ja, we leggen natuurlijk gewoon direct uit van, oh nee, het mag nog niet, zeg ik dan altijd. Maar het zijn wel zaken waar ik zelf over nadenk van, ik ga dat ook niet meer doen, denk ik. Ik vind dat wel fijn, gewoon elkaar begroeten natuurlijk, met een lach en een vriendelijke begroeting. Ja. Maar dat hand, dat hoeft ook helemaal niet. En dat is wel iets waar dat je over nadenkt, niet alleen naar jezelf toe, maar toch ook naar je eigen partner of gezin toe. Dat je uiteindelijk die ziektes ook wel mee naar huis neemt. En dat is niet fijn. Ik kies ervoor onrechtstreeks omdat het mijn job is, maar uw partner of uw gezin kiest daar soms niet voor. Nee. Dat zijn wel zaken waar we zeker in het begin van de corona-periode toch wel heel hard mee bezig waren. Is van het zelf besmet geraken, dan neem je er precies zelfs een beetje bij. Maar
dat is wat ik eigenlijk wil naar vragen. Van, je neemt dat er dan bij. Het feit, je hebt net geconstateerd dat iemand... corona heeft, dat is nu een heel makkelijk voorbeeld. Ja, ik zal in paniek zijn, eerlijk gezegd. Dus bij u is dat niet... Denkt u nou, het verdorie, doe ik altijd met die zieke mensen... Nee?
Nu dat je het zo zegt, misschien wel. Misschien moet ik daar meer over nadenken. Maar nee, ik denk dat brengt mij terug naar die roeping. Hè. Ik denk, als we daar te hard op gefocust geraken, dan kunnen we onze job niet meer naar behoren uitoefenen. Hè. Ik denk dat we nog altijd bepaalde voorzorgen moeten nemen voor onszelf. En ik denk vooral ook aan zelfzorg. Zorgen dat je een goede nachtrust, dat je goed zorgt voor jezelf. Ik denk dat dat nog altijd wel ook heel belangrijk is om een goede weerstand op te bouwen. En ik denk, we moeten daar gewoon zelf ook wel wat aan denken. Maar het mag je niet belemmeren om je job te doen.
Nee, want dan kunnen ze volgens mij ook gewoon niet doen. Hè?
Ja. Dan denk ik dat je andere job of binnen de geneeskunde misschien ook voor een ander beroep zou kunnen kiezen dan huisarts.
Ja. Wist je dat op voorhand? Heb je daar op voorhand over nagedacht van, als ik huisarts word, ga ik daar wel mee geconfronteerd worden? Of heb je daar niet over nagedacht?
Nee, ik denk niet dat je daarop voorbereid zijn, dat je daarover nadenkt. Uiteindelijk, je kiest op je 17 jaar voor geneeskunde. Wat weet je op dat moment over het leven? Uiteindelijk, je denkt gewoon van, dokter, dat is wel tof. Ja, dat wil ik wel gaan doen.
En waarom vond je dat tof?
Omdat ik besefte, ook wel pas echt in mijn zesde middelbaar. Ik heb nooit als klein kind bezig geweest met, ik wil dokter worden. Maar ik ben altijd wel gefascineerd geweest door wetenschappen in het algemeen. En dan beland je in je zesde middelbaar en moet je gaan kiezen. En dan komt natuurlijk de vraag, wat ga ik met mijn leven doen? En dan, die wetenschap, dat was zoiets iets redelijk evident, dat ging ik doen. Maar ik kon mij ook niet voorstellen dat ik alleen maar ergens in een labo zou gaan werken of puur een meer kantoorgerichte job zou doen. Dus ik voelde ook wel heel sterk aan dat ik iets sociaal zou willen doen. Ja. En dan is geneeskunde natuurlijk de perfecte combinatie van die twee. Maar het is, je doet die opleiding geneeskunde en je bent zo gebeten door de ziektebeelden te herkennen en alles te weten over het menselijk lichaam. Maar je bent er niet mee bezig van, ik kan misschien zelf ook wel eens die ziektes krijgen. Dus misschien is dat ook goed, hè, dat je daar niet te veel...
Ja, ik ga er niet te veel meer over vragen. Ik ga het gewoon zo laten. Een andere bij die tevredenheid, waar ik benieuwd naar ben, is de scheiding tussen werk en privé. Dat is een belangrijke, dat mensen even kunnen deconnecteren. Dat thuis is en werk, wat door corona ook wel wat onder vuur is komen liggen. Nu vraag ik mij wel echt af, ik ken u privé, hè? Ik ken u ook als huisarts. Dat is een groot verschil. Ik weet nog, de eerste keer dat ik hier kwam als patiënt dan, ik dacht, dat is een andere Yves dan degene die ik ken. Wat heel fijn is ook natuurlijk, hè, want je zei net van, mensen zijn eerlijk tegen een huisarts, omdat dat niet iemand is die dicht bij u staat. Hij staat wel dicht bij mij, maar toch heb ik het gevoel, je scheidt die twee heel netjes. Maar hoe gaat dat dan? Dus, misschien maak ik het wat te dramatisch, hoor. Maar jij hebt net tegen iemand vreselijk nieuws moeten... Je hebt iets moeten, een slecht nieuwsboodschap moeten brengen. Sluit je dan hier de deur en ga je dan naar huis? En dan, nu gaan we een beetje een wijntje drinken met een vriend? Of hoe maakte die je klik?
Ik merk, of het nu met slecht nieuws te maken heeft of met andere zaken, het duurt mij sowieso makkelijk een half uur tot een uur om te deconnecteren. Ik heb vaak ook behoefte aan even een me-time momentje om even alles te kunnen afsluiten, want uw hersenen gaan wel effectief gewoon door. Ik trek hier de deur wel toe, maar op mijn fiets naar huis ben ik nog allerlei verhalen in mijn hoofd aan het afspelen en dat duurt ook nog even en ik moet dan ook in mijn eigen wereldje zijn, dus dat is voor mijn partner misschien niet altijd even fijn of aangenaam, omdat ik meestal ook geen behoefte heb aan veel praten op dat moment.
Wat dan, waar heb je wel nood aan of behoefte aan?
Ik merk gewoon dat het de half uur of uur tijd kost om te kunnen afsluiten in mijn hoofd en misschien die andere Yves te worden. Ja. Die ik natuurlijk gewoon zelf ben, maar dat is, het is niet gemakkelijk om die knop aan en uit te zetten. Dus dan merk ik dat sowieso... moeilijk soms is. En ik merkte ook wel dat bij het wakker worden herinnert je vaak zo nog iets of wat flarden van waar je aan het dromen bent geweest. En ik kan wel makkelijk zeggen dat een helft van een tijd dat over patiënten gaat. Ja. En dus ik denk dat onbewust blijft dat toch heel hard meespelen. Maar ik heb wel mijn manieren ook om te deconnecteren en ook wel mij s'avonds volledig te kunnen ontspannen en ook wel zien dat ik mijn batterijen terug opgeladen raken. Dus het is niet altijd evident, maar het gaat wel en het lukt. En het is,
En hoe doe je dat? Wat is zo een van die manieren waarop dat je dat gaat deconnecteren?
Laat ons zeggen dat ik misschien wel een wat bourgondische levensstijl erop nahoud. En dat helpt mij heel goed om te deconnecteren. Dus een goed etentje met de partner of met de vrienden. En dan nog een wijntje.
Dus dat vind ik dan ook raar. Ik weet niet, misschien moet het geknipt worden. Hè. Dat kan. Maar op zich, jij lust of jij drinkt best wel graag wijn. Nee?
Ik denk ja, dat je daar zeker de nagel op de kop slaat.
En ik vraag me dan af, maar dat zijn weer van die vooroordelen. Hè? Want ik spreek natuurlijk ook met verschillende mensen in verschillende beroepen. En je hebt overal wel een oordeel over. En een van die oordelen is, ja, een huisarts, die zal wel perfect gezond leven. Mm-hmm.
Ik zeg altijd, het is niet omdat je het geloof verkondigt, dat je het zelf ook volgt.
Ja, de kraan lekker in de loodgieter.
Wij weten exact wat wij moeten aanraden. Hè. Wat het leven natuurlijk, wat je daarvoor moet doen om zo gezond mogelijk te zijn. Maar laat ons zeggen, we hebben allemaal onze zwakke elementen. Ik denk dat dat zeker wel mijn zwakte is.
Ja. Bij deze hebben we dat toch eens opgenomen. Even om die tevredenheid, om die af te sluiten, als ik je zou vragen naar een cijfer tussen 0 en 10. Met 0 het minst en 10 het meest. Hè. Je kijkt naar je baan, het gaat niet per se over die roeping, het gaat puur over contentement. Mm-hmm. Welk cijfer zou je zelf geven?
Ik zou wel een goede 8 durven geven. Ja, er zijn zeker ook een aantal minpuntjes aan de job waar we het nog niet per se over gehad hebben. En misschien hoeft dat ook niet, maar... Er zijn ook wel momenten dat je thuis komt en denkt van, had ik maar een andere job. Hè? Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft en soms is dat ook oké. Hè? Maar op de 10 dagen zullen er wel 8 goede dagen zijn en 2 wat minder misschien. Ja.
Oké. Die tweede dimensie hè, van die vier dimensies is werkplezier. Dat betekent eigenlijk heel logisch dat je meer goede gevoelens dan slechte gevoelens ervaart terwijl dat je aan het werken bent. Hoe is dat bij u? Vind je het vooral plezant of heb je toch wel vooral stress? Hoe is dat evenwicht tussen de twee?
Ik denk dat het is sowieso wel overwegend positief, omdat natuurlijk wij zijn ook gewoon zelfstandigen en de kwaliteit van onze job wordt ook door onszelf bepaald. Hè. Wij hangen niet echt af van andere mensen, dus we kunnen eigenlijk van onze job maken wat we zelf willen. En dat die vrijheid dat je hebt en kunnen zijn wie dat je wilt zijn in je job, dat is fantastisch. Hè. Dat kan ik mij voorstellen dat dat in andere jobs veel moeilijker is. Alleen dat het natuurlijk inhoudelijk soms ook wel heel veel eist. En dat het zeker ook niet altijd inhoudelijk gemakkelijk is. Omdat je vaak ook moet durven mensen op hun plaats zetten. En af en toe ook dingen afwijzen. Omdat mensen soms bepaalde verslavingen van geneesmiddelen en u op een hele lieve manier proberen extra voorschriften te ontfutselen. En je moet dan soms ook echt heel streng en heel... Ja. Soms zelfs bijna kwaad worden. En zeker ook naar arbeidsongeschiktheden toe. Moeten wij ook schrijven. En als er natuurlijk een oneenigheid is tussen patiënt en mezelf als arts, dan dat zijn zeker niet de momenten waarop dat je veel plezier aan je job beleeft.
Nee.
En wanneer het echt uitraait en escaleert tot een ruzie waar het er verwijten naar je hoofd worden geslingerd en dan een minuut later de knop moet kunnen omdraaien en je volgende patiënt zien, dat zijn zo wel de momenten waarop dat je denkt van, had ik toch maar een andere job waarbij ik even gewoon kon weglopen van alles.
Ja.
Dat is soms wel ook de downside.
Dus de stress.
Ja. Ja.
Wat zijn zo de momenten of de dingen waar je het meeste plezier uithaalt?
Dat kan heel uiteenlopend zijn. Ik vind het uiteraard fantastisch om een nieuwe zwangerschap te kunnen meedelen aan iemand. Maar evengoed als je natuurlijk ineens een heel uitzonderlijke diagnose hebt zelf kunnen onderzoeken en kunnen diagnosticeren. Of patiënten die natuurlijk achteraf komen vertellen hoe iets echt heel, heel snel had aangeslagen en dan met allerlei cadeautjes zelfs afkomen. Dat zijn natuurlijk de momenten waarvoor je...
En is dat dan ook zo... Dat is misschien, ik stel me dat dan voor. Je haalt een prop uit iemand zijn oor. Hebben dan zoiets... Yes! Er zijn
spectaculairdere dingen die ik me kan voorstellen. Af en toe bijvoorbeeld dan gewoon iemand die met een onderuitstukje glas zit of zo. Ja. Dat er dan uit vissen is natuurlijk iets dat... Daar komt al wat meer techniciteit bij kijken. En dat geeft u dan als arts ook wel gewoon heel veel voldoening. Van, ik heb dat toch er maar weer al uitgekregen of zo. Dus dat zijn dan de momenten waarop dat je zelf veel voldoening ervaart. En maar natuurlijk ook de patiënt. En dat je ook zo heel fier kunt tonen. Van, zie, dat zat er in uw lichaam. Dat hebben we eruit gehaald. Zo, dat zijn zo, natuurlijk de hele fijne dingen. Maar ja, het hoeft natuurlijk niet altijd zo een topmomentje te zijn, dat je een foto hier met de Wall of Fame, daar draait het ook allemaal niet over. Hè? Maar, maar natuurlijk zijn dat de fijne momenten. Ja. Ja.
En ik heb een voorstel dat je mensen uit dat plezant is om inderdaad iets nieuws te ontdekken of iemand uit... Ik kan me moeilijk voorstellen dat plezant is om een stuk glas uit iemand te halen, maar dat gezegd zijn. Maar ik kan mij ook voorstellen, of dat ik zou mij daar zelf in ieder geval aan irriteren, dat bijvoorbeeld wanneer er iemand tegenover u zit en die persoon er op 20 jaar voor de derde keer al weet ik veel welke diagnose en die persoon daar weer over aan het klagen van kijk, het is allemaal zo slecht, dan moet ik dan soms niet met je ogen draaien en denken, ja manneke, stop dat met roken.
Ik denk dat zeker gebeurt, hè, dat we af en toe eens inderdaad inwendig dan, hè, met onze ogen draaien. We mogen het natuurlijk niet laten zien, maar ook weer als je je patiënten al een langere tijd kent, beseft je dat je af en toe mensen daar toch ook zo heel direct over kunt en moogt aanspreken. Hè? En dat mensen dat ook wel misschien zelfs van u verwachten als arts, dat je dat eerlijk durft zeggen ook. En ik denk dat je dan vaak ook de enige persoon bent van wie dat ze dat aanvaarden. En dat het misschien toch af en toe... Ik denk dat we elke keer toch moeten blijven hopen dat je als arts dan misschien toch de klik kunt maken bij die patiënt. Niet dat je daar elke keer... Allee, ik probeer ook wel heel vaak zo te zeggen van ik ben hier niet de leraar die nu weer dezelfde preek probeert af te steken over. Maar ik denk wel dat wij natuurlijk in een bepaalde positie zitten dat we af en toe dat wel gewoon moeten aankaarten, even aanlichten. En dan gewoon kijken... Hoe komt dat aan? En dan laten we mensen ook wel terug verder, hè, in hun eigen keuzes, in hun eigen waarden. En ik denk dat dat ook iets is dat wij moeten leren als arts, is dat we zijn het niet altijd we komen niet in alles overeen met onze patiënten, hè, politieke keuzes, sociale waardes. Hè, dat is soms heel moeilijk om dan zelf die waardes ook aan de kant te zetten. Maar op dat moment is dat ook niet onze taak. Wij zijn daar vooral om mensen te helpen met de kwaaltjes die ze op die moment hebben.
En dat kun je dan loslaten?
Dat kun je loslaten, ja. Soms heb je... Ja, ik heb ook al wel echt patiënten gehad die bepaalde zaken hebben uitgestoken in hun leven waarvoor ze gevangenis straffen en of zelfs met een enkelband hier zitten. Maar dat is niet onze taak om te liggen oordelen of veroordelen. Wij zijn er gewoon op dat moment omdat die mensen onze hulp nodig hebben.
Ja, ik snap dat. In theorie, ik denk dat dat ook allemaal waar is. Maar ik kan me ook voorstellen dat als iemand bijvoorbeeld iets doet of gedaan heeft wat dat u echt raakt, dat dat toch moeilijk is. Want dan... Dat is net zoals privé en op het werk, dat ik toch een andere Yves zie. Dan moeten toch bepaalde dingen die je denkt of voelt aan de kant kunnen zetten.
Ik denk, in mijn privé zou ik daar zeker een hele discussie rond willen besteden. En zou ik echt alle voor- en tegenargumenten willen aanhalen. En een goede discussie, daar kan ik het wel van hebben. Maar ik denk... Recent natuurlijk, voor mij waren het vooral discussies met mensen die overtuigd waren van zich niet te laten vaccineren. Ja. En wat dat natuurlijk tegenover mij stond als persoon, als arts, als waarvoor ik sta. Maar je beseft toch dat het... Je kunt alleen maar proberen de argumenten aan te halen waarom dat jij in een bepaald iets gelooft en waarom dat je het zou willen aanraden. Maar het is en blijft mensen hun eigen keuze om iets wel of niet te doen. En dat is soms heel moeilijk. Hè. Dat ervaar ik sowieso als ze dan effectief dan heel zwaar ziek worden van een corona-infectie en dan langdurig thuis zijn.
Je hebt dan geen zin om te zeggen, ja, told you so.
Ja, het zit natuurlijk in ons hoofd, maar het is ook wel echt een kunst om het natuurlijk niet te zeggen. Je mocht je niet laten kennen op zo'n moment. Nee. Dat is, maar dat is niet gemakkelijk.
Nee, dat zou ik ook niet evident vinden. Om dit stuk af te sluiten. We hebben natuurlijk allemaal in elke baan een bepaald aantal slechte en een bepaald aantal goede gevoelens. Nu, het onderzoek blijkt dat 1 op 3 van de gevoelens die je hebt tijdens het werken, dat die toch positief zou moeten zijn. Is dat bij u het geval? Is dat meer? Is dat minder? Hoe zit die verhouding?
Goh, ja, ik denk, ja, zoals eerder gezegd, ja, wij hebben natuurlijk een job waarbij... Het zijn vaak heel korte contacten dat we hebben met mensen. Maar je doet meestal wel iets dat je denkt dat toch als goed wordt ervaren.
En hoe voelt dat voor u op dat moment zelf? Om te doen? Het gaat echt over wat jij voelt terwijl dat je het aan het doen bent.
Ja, voor mij is het wel gewoon... Ik voel mij daar goed bij dat ik denk mensen vooruit te kunnen helpen. Ja. Door de kennis die ik heb opgebouwd vanuit mijn studies en nadien als mijn job als huisarts, dat ik die kan gebruiken en aan mensen kan aanreiken om ze hopelijk beter te krijgen. En dat is een heel fijn gevoel om te hebben. Dus ik kan zeker wel zeggen dat het meer dan die 1 op 3 zal zijn voor mij. Okay. Dat er eerder positieve gevoelens naar boven komen. Ja.
Die derde dimensie, daar wordt heel veel over geschreven en gezegd, dat is engagement. Ik denk dat ik een heel voor de hand liggende vraag ga stellen na u gehoord te hebben. Maar voel jij je geëngageerd in je baan?
Ik denk ja, dat ik daar ook wel weer een ja op kan zeggen. Dat is een beslissing die je neemt. Al op basis van zoveel andere zaken waar dat je tijdens je opleiding al mee geconfronteerd wordt in stages, dat je dan uiteindelijk ook wel weet van oké, je krijgt eigenlijk nog eens de kans op het einde van je basisgeneeskundeopleiding om nog eens een keer te gaan kiezen voor iets waar je denkt dat je voor staat. Het is niet dat ik van in het begin van mijn opleiding voor huisarts had gekozen, maar je krijgt na een tijd zoveel bevestigingen langs alle kanten. Dat gewoon zo'n evidentie is, zelfs bijna dat je zelfs op het einde denkt van ja, er is niks anders dat ik zou willen doen.
Ja.
Dus dat je daar dan uiteindelijk ook voor geëngageerd voelt, ja, dat is eigenlijk gewoon de logica zelf.
Als het over engagement gaat, een van de dingen die uit alle onderzoeken naar voren komt als de nummer 1 is groeien. Jezelf ontwikkelen, je talenten verder aanscherpen of nieuwe zaken leren. Nu, ik hoop als mijn huisarts zijnde dat jij veel bijleert en op de hoogte blijft van de zaken. Maar dat is volgens mij toch nog iets anders dan wanneer je in een bedrijf van collega's kunt leren, van een leidinggevende kunt leren. Hoe weet jij waar jij je moet bijscholen en wat dat je dan moet leren?
Goh, wij zijn sowieso verplicht om een bepaalde accreditatie te behalen jaarlijks. Dus wij worden verondersteld van minstens 20 uren navorming te volgen per jaar. Maar ik denk voor mij is nog het meest... hetgeen waar ik het zelf de laatste jaren het meest aan gehad heb, is dat ik zelf huisartsen opleid. En dat is heel fijn om zo'n samenwerking te hebben met iemand die net vers van de schoolbanken komt en af en toe mij ook wel eens een keer op mijn vinger stikt van ah, dat is wel niet meer volgens de richtlijnen. Maar dat is het fijne, is dat zij natuurlijk zo die hele theoretische achtergrond nog hebben en dat ik daar dan meer de praktische kant kan bijnemen en ook wel eens kan zeggen waarom ik iets wel of niet doe. Ik denk het fijne aan huisartsen in opleiding en opleiden is dat je die wederzijdse uitwisseling van informatie hebt over zij eerder de theoretische, nog heel verse theoretische achtergrond, waar ik zelf dan misschien soms niet meer zo hard mee bezig ben, terwijl ik natuurlijk meer dan de praktische kant of het kunnen bediscussiëren waarom dat ik wel iets volg van de richtlijn of toch daarvan afwijk. En dat is eigenlijk dat is het hele fijne, is dat je natuurlijk die interactie hebt met elkaar, waarom dat je wel of iets wel of niet zou doen. En ik denk dat ik daar nog het meeste aan leer. Niet alleen theoretisch, maar ook gewoon ook over de manier van aanpakken. Hè, over eventueel communicatietechnieken of
Ja, en de nood is er ook. Ik denk dat heel vaak, er wordt heel veel gesproken over levenslang leren, langs alle kanten. En een van de zaken die daartoe bijdraagt, is dat mensen het nut zien van waarom dat ze bijleren. En ik denk, ja, in uw situatie lijkt mij vrij logisch waarom dat je dat zou doen. Nu, een andere die een bijdraagt, is dat je echt op je talent zit. Hè, dat je je talenten kunt inzetten. En ik vind dat toch altijd frappant hoeveel dingen dat je als eerste lijn hulp moet kunnen. Want mensen komen hier toch met 101 verschillende zaken aan. Dus je kunt toch niet echt heel specifiek gaan op... Of is dat zo dat een ene huisarts beter is in het gipsen en de andere beter is in stukjes glas uit iemand zijn lichaam halen? Of hoe werkt dat?
Ik denk dat de meeste artsen zich nu wel sowieso aan het groeperen zijn in groepspraktijken. En dan heb je altijd wel dat er een aantal disciplines zijn waar dat je je als arts wat in specialiseert, zogezegd. En dat dus binnen de groepspraktijken bepaalde zaken ook soms intern worden doorverwezen. Hè. Dus ik denk dat we hier ook in de praktijk een collega hebben die heel bedreven is met wat wij de kleine heelkunde noemen. Het zal dus wel makkelijker gebeuren dat een ander collega dat zich daar niet zo ervaren in voelt, dat gaat vragen aan die collega van, ziet je dat zitten om dat weg te nemen of hè, zo. Dus dan ziet je automatisch wel dat er een soort van subspecialisaties ontstaan tussen de huisartsen onderling. Dus, want het klopt wel dat de geneeskunde wordt soms complexer en moeilijker en je kunt je niet in alles verdiepen. Hè, dat is zo.
Wat was zo uw talent?
Oei, mijn talent.
Waar komen zo de collega's bij u aan van, Yves, kun je even kijken? Want
Ik ben wel redelijk ervaren in dermatologische problemen.
Oh, ja.
Dat is, denk ik, zo. Om de een of andere reden, ik heb daar nooit echt zelf veel aandacht aan besteed, maar blijkbaar is dat toch iets dat mij ligt en waar ik blijkbaar toch wel iets meer over weet dan gemiddeld.